Dus de Heer Jezus heeft gezegd, wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het die me lief heeft. En ik zal mijzelf aan hem openbaren. Dat lees je in Johannes 14 vers 21. Lees je dat? Dus de Heer Jezus openbaart zich aan ons wanneer wij dus zijn geboden bewaren. En het zijn dan niet de 10 geboden of 10 woorden van het Oude Testament, maar wat hij ons dus heeft aangegeven en ook later door middel van de apostelen aan ons gegeven is. We hebben het vorige keer over gehad, want apostelen zijn door de Heilige Geest geïnstrueerd en die hebben het opgeschreven. Omdat de Heer Jezus toen heeft gezegd dat hij hun toen al dingen had geleerd, maar de rest konden ze nog niet dragen. En dan zou dan iemand anders komen, dat was dan de Heilige Geest die het hun te binnen zou brengen. Nou, als je dus een persoonlijke band met de Heer Jezus wil hebben, dan ga je hem ook gehoorzamen. En hem gehoorzamen betekent, omdat je dus zijn geboden bewaart. Wat hij zegt, dat je dat opvolgt. En wat niet altijd het makkelijkste is, want we zijn begonnen, toen lazen wij dus dat discipelen wegliepen. Mensen die hem volgden, niet die 12, maar die anderen de kring daaromheen, dat die wegliepen omdat zijn leer te hard was. Nou, de persoonlijke band met de Heer doet ons dus hem gehoorzamen, want wij zijn gegrepen door Christus. En gegrepen door Christus wil niet anders zeggen dat wij dus gehoor gegeven hebben aan zijn oproep, omdat dat het beste voor ons was. Wij hebben ingezien dat wij zonder hem verloren zijn en dat we met hem het eeuwige leven met hem mogen hebben. Nou, dat betekent gegrepen zijn door Christus. En het eeuwige leven krijgen we alleen door tot bekering te komen, hem te volgen en hem te gehoorzamen. Gods woord is gezaghebbend. Ook als een voorganger of een oudste zegt wat boven het woord uitgaat. Daar hebben wij niet zoveel last van. Maar er zijn wel eens aanvullende openbaringen op de Bijbel bij bepaalde stromingen. En dat kan niet. De kanon is gesloten, de Bijbel is gesloten. Het is dus een volkomen boek. Nou, onderwerping aan het woord van God, dat betekent ook aan het gezag van God, is dan geen theoretische aangelegenheid. Het heeft niks met wetticisme te maken. Maar het is een kwestie van hem willen volgen. Wanneer we de Heer Jezus wettisch gaan volgen, dan schieten we alleen maar in de stress. Maar wanneer wij hem natuurlijk volgen, van harte volgen, en weten dat wanneer we de fout ingaan en het hem belijden en vergeven wordt, dan hebben wij geen last van stress. En er zijn dingen die doen we gewoon niet. Niet omdat hij dus ons dan lik op stuk zal geven, maar dat doen we niet omdat het in ons gebakken zit door de Heilige Geest, dat de weg niet is. Nou, het gaat dus altijd om de enkele mens, om de persoonlijke mens, om het individu ten opzichte van de Heer. Zelfs je man of je vrouw of je kinderen, die dan gelukkig in ons heel veel gevallen wel gelovig zijn, wedergeboren zijn. Maar het gaat altijd om het individu. Net zo goed als we alleen worden geboren, zullen we alleen moeten sterven. We zullen ook alleen ons leven bij de Heer moeten leggen. Daar kan je man of je vrouw je niet mee helpen. Het is hartstikke fijn dat je samen die weg op gaat. Maar de persoonlijke verantwoording blijft altijd. En ook de persoonlijke behoudenis blijft. We lezen Johannes 14, vers 21. Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, zal geliefd worden door mijn Vader. En ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Dus wij kunnen alleen maar geliefd worden door God de Vader, door God zelf, indien we de Heer Jezus lief hebben, ook in de hoedanigheid dat hij op aarde was. Dus ook in zijn offer op Golgotha. Daar komt het op neer. En dan lezen we Johannes 14, gaan we even verder. Judas, niet Iscariot, zei tot hem, Heren, en hoe komt het dat gij uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zei tot hem, indien iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord bewaren. En ook komen we waar ik het steeds over heb, vanavond ook weer. Die zal mijn woord bewaren. Als wij de Heer Jezus lief hebben, zeggen we nooit dat we ook wel Allah kunnen zeggen tegen God.
Waar leest u dat? Want
ik ben verder gegaan hoor.
Ja, 23.
Vers 23.
Oh, ja.
He, dus indien we de Heer Jezus lief hebben, zullen we zijn woord bewaren. En zijn woord hebben wij hier allemaal voor ons liggen en in de hand. Dus als we zeggen van Allah, we kunnen de Heer Jezus net zo goed Allah noemen, of God Allah noemen, dan staan we te liegen. Dan hebben we de Heer Jezus niet lief. Want Allah die zegt dat door wraak, tenminste Mohammed heeft gezegd dat Allah dat wilde, door wraak en geweld mensen onder de knoet moeten en dan in Allah moeten gaan geloven met geweld. Terwijl de Heer Jezus heeft gezegd dat hij in liefde ons dus behouden wil. Hij is voor ons gestorven. He, want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. Opdat die geloof niet verloren gaat. Nou, dan zie je dus...
Maar God zelf is liefde.
Ja.
Is liefde.
Wel rechtvaardig liefde. Maar geen gewelddadige
nee, maar
God.
Hij heeft de liefde ook.
Ja, alleen
maar
wij...
Hij is zelf de liefde ook.
Ja, maar hij kan niet eerder ons liefde geven dan wanneer wij de Heer Jezus Christus geaccepteerd hebben. Want wij lazen dus in vers 21 was dat... Wie mij geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, nou komt het, zal geliefd worden door mijn vader. En ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Het lijkt wel een beetje een moeilijke dubbelzin, maar het komt hier gewoon op neer dat wij dus nooit eerder geliefd zullen worden door God, indien wij de Heer Jezus Christus lief hebben. Het kan namelijk niet anders. Want zijn liefde is ons gegeven als offer op Golgotha. En dat moeten we accepteren. En daardoor gaan we ook van de Heer Jezus verhouden. Niet op een menselijke wijze, maar op een geestelijke wijze. Dan ben ik er bijna weer uit. Even kijken, 21. Ik ga verder bij vers 23. Indien iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn vader zal hem lief hebben en wij zullen tot hem komen en bij hem wonen. Wie mij niet lief heeft, bewaart mijn woorden niet en het woord dat gehoord is niet van mij, maar van de vader die mij gezonden heeft. Dit betekent, wij zullen helemaal wat de Bijbel zegt en vooral de woorden van de Heer Jezus Christus persoonlijk, zullen wij dus moeten aanvaarden als het woord van God. En wanneer andere godsdiensten zeggen dat we door eigen toedoen, door goede werken, of door onthouding, of weet ik veel, ook op de weg zijn naar het einde, naar de behoudenis, dan is dat een leugen, want de Heer Jezus heeft gezegd, niemand komt tot de Vader dan door mij. Er is absoluut geen andere weg. Er is geen weg van de ecumene van het hart. Zo simpel ligt het. En dan mag je baptist noemen, of weet ik hoe je wil noemen. Dat is niet belangrijk waar je bij aangesloten bent. Het is belangrijk wat je persoonlijke relatie met de Heer Jezus is.
Dus een orthodoxe Jood ook niet.
Nee, daarom zeg ik ook, alleen de Messiaanse Joden kunnen onze broeders en zusters zijn.
Ja.
Want wanneer zijn mensen onze broeders en zusters? Wanneer wij dus in de Heer Jezus Christus zijn. En dat zijn zij ook. Zij hebben hem ook als Messias aangenomen. Ze beleven het misschien anders dan wij, ze bedenken het anders dan wij, maar ze hebben de heilsweg, de Heer Jezus Christus, geaccepteerd. En dan zijn broeders en zusters, anders niet. Het is niet een dogma of een religie, het is niet een kerk, een theologie of een kerkleer, het is gewoon de persoonlijke relatie met de Heer Jezus Christus.
En dat God nog een ander plan met de orthodoxen heeft, dat is een andere.
Dat is onze zaak niet. Dat is het, want je hebt namelijk twee stromingen. Dat ene is het hemelse koninkrijk.
Ja.
En het andere is het aardse koninkrijk. Koninkrijk der hemelen. Ja, hemelse zegt nu eventjes, dat is niet eens koninkrijk. Wij zijn hemelburgers. En de Joden zijn bestemd voor het koninkrijk Gods, voor het hemels, hè, voor het koninkrijk waar op een gegeven moment op aarde neder zal dalen. Die zijn ook dus bestemd voor het duizendjarig rijk onder leiding van de Heer Jezus Christus, hun Messias. Dat is hun weg. En onze weg is de Heer Jezus tot zijn lichaam toegevoegd worden, tot zijn gemeente toegevoegd worden. Zie je?
Het vaderhuis.
Nou, dat is onze weg. Maar goed, dus de Heer Jezus die zegt dan ook, gij zijt mijn vrienden indien gij doet wat ik gebied. Dat heeft de Heer Jezus gezegd. Ik meen Johannes 15, vers 14.
Ja.
Hè? Ja, hè? 14, ja. Johannes 15, 14.
Zijt mijn vrienden, ja.
Niemand heeft grotere liefde dan, ik begin bij vers 13, dan hij zijn leven inzet voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, indien gij doet wat ik u gebied. Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet wat zijn heer doet, maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik alles wat ik van mijn vader gehoord heb, aan u bekendgemaakt heb. Dus de Heer Jezus, die verwacht van ons dat wij doen wat hij gebiedt, en dan zijn wij ook bevriend met hem. Ja, geen menselijke bevriendheid, weer hetzelfde. Maar hij noemt ons vrienden. In een heilige zin des woords. Net zo goed als hij op een gegeven moment broeders noemt. En dan bedoelt hij niet broeders op aardse. Dan is het niet zoals bepaalde voorgangers voor de gemeente stonden te kwelen. In een denominatie waar geweest ben. Hij is mijn broer. Nou, dat is niet zo. Hij is mijn broeder in de Heere God. Maar het betekent wel een heilige broeder. Hij noemt zich broeder van mij. Maar ik mag hem geen broer noemen. Hij is mijn Heer en mijn Heiland. Nou, de Heer heeft dus heel veel geduld met ons, maar in zekere zin is hij ook onverbiddelijk. En daar komen we nu op. Als wij de Heer willen hebben, en een beetje een kromme zin, dus een echte, diepe relatie, een diepe gemeenschap met hem, dan zullen wij hem moeten gehoorzamen. Matthäus 10, vers 38 en 39. Wil Greetje dat lezen? Matthäus 10, vers 38 en 39.
En wie zijn kruis niet op zich neemt en mij navolgt, is mijns niet waardig. Wie zijn ziel vindt, zal dezelfde verliezen. En wie zijn ziel zal verloren hebben om mijnentwil, zal dezelfde vinden.
Ja. Dus hij zegt hier dus, wanneer wij het levenskruis niet op willen nemen, dan zijn wij hem niet waardig. En dan moet je dat zo voorstellen, dit gaat niet over wanneer men zegt, ja, ieder draagt kruis naar kracht met een ziek lichaam of met problemen in het leven. Het gaat hierom, het kruis van Christus meedragen is dus wanneer je dus niet geaccepteerd of gediscrimineerd of bespot wordt, vanwege je persoonlijk geloof in de Heer Jezus Christus. Zijn kruis dragen kan betekenen voor ons door anderen of gepest te worden. Nou, het uiterste vorm van het kruis dragen is, ik heb dus de laatste tijd veel gelezen en nu ook Arafat is doodgegaan. Hij heeft in Libanon, Arafat, daar heeft hij dus, men heeft dat over zogenaamde christelijke milities. Dat is zij dan zo, maar er zijn ook hele christengroepen die dus gewoon plaats voor christelijke gemeenten waren, die zijn door Arafat op zondagmorgen gewoon over de kling gejaagd. In Libanon. Want wanneer dacht daar eerst namelijk zijn Palestijnse staat op te richten? Hij had de nummerplaten voor de auto's lagen al klaar, las ik. Want dat hij daar zit op Israëlische grond was helemaal zijn bedoeling niet. Maar hij heeft ook al Jordanië geprobeerd, maar daar is hij uitgebonjour. Er zijn er 10.000 van hun op één dag over de kling gegaan. Want het was de grootste terrorist die er was. Maar het gaat nu hierom. Die mensen in Libanon hebben letterlijk hun kruis om Christus gedragen. Ze hebben de dood moeten bekopen. In Rusland, tijdens de Koude Oorlog, hebben duizenden christenen Gulag Archipel moeten overleven in concentratiekampen. Die zaten daar helemaal alleen op het feit, omdat ze de Heer Jezus Christus niet wilden verloochenen. Kijk, ze werden veroordeeld op de gekste vergrijpen die niet eens bestonden. Maar In principe waren ze dus omdat ze christen waren. Ze waren opruiende boeken aan het drukken. Nou, die opruiende boeken, die heb ik hier even voor me gelegd. Deze waren ze aan het drukken op eigen drukkerijtjes. Ondergronds. Nou, daar hebben ze 10, 20 jaar voor in concentratiekampen gezeten. Die hebben dus de prijs betaald waar wij geen weet van hebben. Nou, dat is het kruis wat Christus bedoelt. Nou, dat is een ontzettend hoge prijs hoor. Dus als wij de Heer dus willen hebben, of de Heer willen volgen, dan zullen we hem moeten gehoorzamen. Dat kan een hele hoge prijs opleveren. De Heer Jezus die meent wat hij zegt en er valt helemaal niet mee te schipperen. Het is een liefdevolle God, maar het is ook een rechtvaardige God. En als wij dus gekozen hebben voor hem, ik had over die neef van mij die tot geloof gekomen was, die heeft de prijs berekend. Of hij dit erin berekend heeft, weet ik niet. Maar dit is de prijs die we moeten berekenen. Tine vertelde, of Jan vertelde zo pas dat Tine werd voor de keuze gesteld. Nou, Tine heeft de prijs berekend. Het is wel een leuke jongen, maar die prijs is me veel te hoog.
God loslaten
nou. Nee, nou, die prijs is mij te hoog. Nou, kijk, dat soort prijs bedoel ik nou. God oefent zijn gezag uit door zijn woord. En het woord van God komt tot de mens. En de mens behoort dan daar gehoor aan te geven. Adam, die stond onder het gezag van God. Het gebod om niet van de boom van kennis of goed kwaad te eten, werd de mens eenzijdig van Gods kant opgelegd. Genesis 2, vers 16 en 17. Wil Greetje daar nog lezen? Wij moderne mensen willen zo graag in dialoog, vooral de icon. Maar God heeft een ander soort dialoog, lees maar Greetje. 2, vers 16 en 17.
En de Heer God gebood de mens zeggende, van allen boom deze zal zult gij vrijelijk eten, maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten, want ten dagen als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven.
Ja, tot zover. Dus er werd eenzijdig, vanaf de kant van God de Schepper, werd hun gewoon meegedeeld, dat zijn mijn grenzen. Nou, het woord van God was dan tot Adam gekomen. God had dus zijn gebod, zijn wil, persoonlijk aan Adam verteld. Nou, en uit de wijze waarop iemand reageert op het woord van God, blijkt of hij wel of niet het gezag van God aanvaardt. Als we weten dat Adam het woord van God heeft verworpen, hij ging tegen het woord van God in, en daarin werd zijn opstand in het wettig gezag geopenbaard. Dan kunnen we wel zeggen van, ja, Eva die nam van de vrucht en liet Adam eten, maar Adam was het hoofd van Eva. Adam had moeten zeggen, nee, het gaat niet door. Hè? Dus Adam is in principe tegen God in opstand gekomen. En dat was de eerste zonde. Niet dat hij van die vrucht at, neem ik aan. Maar wel dat hij het woord, wat God hem had opgelegd, het woord brak hij. Nou, de verwerping van Gods woord betekent verwerpen van Gods gezag. En als wij de Bijbel uitleggen naar onze normen en waarden, waar we het hele avond al over hebben, maar we hebben steeds over de Bijbel, over het gezag van de Bijbel hebben we steeds de laatste weken, dan klinkt het wel heel vroom en klinkt wel heel aardig, maar als wij het woord uitleggen naar onze normen en waarden, dan breken wij Gods woord. Dan komen wij in opstand ertegen en dan is de opstand heel duidelijk voor mensen. Wanneer ik hier dingen ga verkondigen die in de Bijbel, laten we zo zeggen, ik ga verkondigen zoals de tekst hier staat, maar dan mijn eigen draai eraan geef, dan breek ik dus Gods opdracht. En dat is tegenwoordig bij heel veel kerken en groepen, ook evangelische groepen, is dat nu het manco. Door het woord van God niet meer dus recht te snijden, in de goede zin des woords, door het woord van God dus niet als vast en dwingend op te leggen, in dialoog te gaan, hebben wij het gezag van God niet erkend. Dus daar moeten wij met elkaar heel goed om denken. En wanneer we in samenkomst zitten en men gaat daar echt essentiële zaken uit zijn verband rukken of verkeerd uitleggen, dan moet je zeggen, het is leuk geweest, maar volgende zondag ga ik weer eens anders kijken. Nou bedoel ik natuurlijk niet dat wanneer je ergens een uitleg hebt gehoord over een bepaald iets, en het is gewoon futiliteit, en andere broeder die dus een bijbelles geeft, of die dus een voorganger in een preek, die legt het iets anders uit. Want we hebben zo pas gelezen over het huis op het zand, we moeten straks even stoppen. We hebben zo pas gelezen dat de Heer Jezus zegt dat je degene die het huis op de rots had gebouwd, dat die dus zijn woning stevig staat. En dan heb je ook mensen die zeggen van ja, maar wij bouwen op zand, dus wij leggen onze woningen zelf niet goed neer. Nou kijk, dat is natuurlijk een waanzin dat je dat soort dingetjes gaat vertellen en het hindert verder ook niks. Maar daar hoef je niet druk om te maken, maar het gaat echt om essentiële zaken. Daar moet je heel goed om denken. En ja, er waait uit Amerika nogal wat over. En de bestsellers vliegen ons om de oren. Maar het zijn altijd kwesties, en let hier maar heel sterk op. Er komt een nieuw systeem overwaaien. Er worden boeken gedrukt. Er worden honderdduizenden van verkocht. Het loopt een paar jaar. Jaar 3, 4, 5. En dan hoor je er nooit meer van. Want ik heb door de tijd heen gehoord dat mensen de benen aan konden groeien. Dat mensen konden blaffen en kraaien in de geest. Dat mensen in de geest achterover vielen. Er zijn zulke boeken overgeschreven. Hoor je er nog wat van? Nee. Nou, en hetzelfde wat nu momenteel gebeurt met de boeken van Warren. Over dat soort gedoe. Nou, dat is over 3, 4 jaar hoor je er niks meer van. Dan is het weer een ander systeem. Misschien vroeg Robert Schuller een ander systeem. Want het onderwerp waar het nu even over gaat, het is buigen dus voor het woord van God. En daar zit een manco bij bijna alle christenen, bij bijna alle geloven, ook bij mezelf. Hè? Onderwerping aan het woord van God, onderwerping aan God, houdt het woord onderwerping aan God in. Adam onderwierp zich heel lang, totdat hij een fout maakte. Wij onderwerpen ons heel graag en denk ik ook heel lang. Maar zo nu en dan maken we een enorm stomme fout. En dat is het. Onderwerping aan het woord van God betekent buigen voor het woord van God. In Handelingen 2 vers 41, ik lees het zo even op hoor. Zij dan die het woord aanvaarden. Ik heb een halve tekst nu ook even citeer. Maar het is zij dan die het woord aanvaarden. Nou, we kunnen zelf allerlei inzichten hebben. Ons gevoel en onze ervaring kunnen wel wat anders zeggen. Maar als het woord op een bepaald punt iets anders zegt dan wij denken, dan zullen we dat moeten accepteren. Dan moeten we ons eigen inzichten prijsgeven. Voor de uitspraken van het woord van God. Daar is geen nee bij. Want als ik dat niet doe, als ik het niet doe, oh sorry, ik het wel doe of niet doe, in beide gevallen komt de gezindheid van het hart komt aan het licht. Hoe ik ten opzichte van God sta, als ik het woord accepteer, komt de juiste gezindheid aan het licht. Accepteer ik het niet of met moeite, dan komt een andere gezindheid aan het licht. In de Galatenbrief, waar Paulus en ieder die het evangelie brengt, dat afwijkt van het evangelie dat hij bracht, daar veroordeelde hij mensen. O gij gelaten, wie heeft u betoverd? Galaten 3. In de gemeente van Galatië waren mensen binnengekomen die leerden dat mens behouden moest worden door het geloven in de Heer Jezus plus de besnijdenis. Nou, denk dan eens aan de dwaasheid van de Sabbatviering. Nu en dan krijgen we dan weer het boekje van thuis. Nou, de paus, de Romeinse kerk, doet ook iets dergelijks, want die leren dat een mens behouden moet worden door het geloof in Jezus Christus, plus de sacramenten. De goede werken, het sacrament van het laatste oliesel. Als je doodgaat, al ben je ook El Capone geweest, en je krijgt het laatste oliesel, dan word je wel behouden. Dat betekent dat de paus een ander evangelie brengt dan Paulus. Want die bracht het evangelie van rechtvaardiging door het geloof alleen. En hoe kan ik dit dan in de Romeinse kerk erkennen? Dan kun je zeggen, ja, waarom ga je dus over de Romeinse kerk dit zeggen? Dat zal ik je zo vertellen. De paus brengt een verdraaid evangelie en het is geen evangelie. En als je verdraaid evangelie brengt, zo stelt Paulus, nadrukkelijk, en dat gaan we even lezen nog, dan ben je vervloekt. We lezen Galaten 1, vers 6 tot en met 9. Of is Galaten 3? Ik kan een fout gemaakt hebben. Ik denk Galaten 3. Even kijken, hoe ik denk het zeg. Nee, wel 1 hoor. Galaten 1, vers 6 tot en met 9. En kijk wat Paulus daar zegt. Het verbaast mij dat gij u zo schielijk, dus zo snel, van degene die u door de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie. En dat is geen evangelie. Er zijn echter sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Maar ook al zouden wij of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Maar moet je eens goed kijken wat Paulus hier zegt. Paulus zegt, maar ook al zouden wij, dus hij zelf met zijn hulpjes, al zouden wij of een engel uit de hemel u een andere evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Dus Paulus zegt, als ik nu het evangelie herroep en het evangelie aanpas en verandert, dan ben ik vervloekt. Want dan zou hij zichzelf ook als vervloekt mens beschouwen. Dus wanneer wij de Bijbel, het evangelie, niet nemen zoals het is, dan ben je vervloekt. Ik zal jullie vertellen waarom ik dit op de katholieke kerk betrok. Binnen de katholieke kerk heb je sacramenten dus om behouden te zijn. Bijvoorbeeld, zonder het doopsel, dus als kindje besprenkeld, kun je nooit behouden zijn, volgens de katholieke leer. Daar wordt dus de behoudenis op gehangen. Daarna heb je het dogma van Maria. En van Rempel, wat gebeurt er? Een baptistengemeente laat Dries van Acht, een van de meest fervente katholieken, laat Dries van Acht, van Rempel, die ook nog eens een keertje in bepaalde organisaties voorzitter is, waar je bedenking moet hebben, zelfs bij Robert Hour of Power Nederland, is hij de voorzitter. Hour of Power Nederland is Dries van Acht de voorzitter. Die laat je spreken in baptistengemeente. En ik zit echt niet te liegen wat is gebeurd. Hier zit een grinnik, die weet het al. Dus het is heel eenvoudig zo, wanneer ik iemand hier laat spreken, die verkondigt dat je een oliesel moet hebben, al zou hij er hier niet eens over praten, die mag in onze kring er niet eens komen spreken. Wanneer wij sprekers uitnodigen, en we hebben dan Wolbers uitgenodigd voor 14 maart, wanneer wij sprekers uitnodigen, moeten jullie erop kunnen vertrouwen dat een vertrouwde spreker komt, die het evangelie recht snijdt. Hoe kun je dan een Dries van Acht laten spreken? Of, hoe zouden wij een Willem Ouweneel kunnen laten spreken, die zijn boek Het Domein van de Slang herroepen heeft, en nu met mensen naar die profeet Joshua daarheen reist, waar ik van week nog van las van een Pinksterman notabene, een Pinksterman die zelf persoonlijk achter genezingsdiensten staat, die Pinksterman die zei, Joshua is bezeten. Een bekende Pinksterman. Die heeft gezegd, Joshua, die is erheen geweest. En die moest de hand schudden van een of andere dienstknecht. En dan zou hij ook overgedragen worden, hij ook genezen kon hier in Nederland. En hij zei, hij zou de hand geven aan die man. En toen zag hij een verwrongen gezicht van de dienstknecht. We zijn hebben ingepakt, zijn we weggegaan. Ze zijn daar bezeten. Nou, als wij dan Bijbelstudie hier laten geven, en dat gebeurt ook in de baptistengemeente, door Ouweneel. Dan kun je zeggen, hij preekt daar niet over. Hij preekt over het boek Openbaring. Ja, maar best. Maar hij mag hier niet eens. En jullie zeggen, wil hem wel hebben. Zeg, prima, ik trek me terug. Nou, dat wil ik hem eens zeggen. Het woord van God is ja of het is nee. Het is niet de sacramenten. Het is niet behoudenis door doop. Het is niet behoudenis door de wet. Het is behoudenis door onze Heer Jezus Christus. En dat heeft de Heer Jezus gezegd. Hè? Dus als we zijn woord aanvaarden, door zijn offer behouden zijn, is dat genoeg. En dan zal God ons ook erkennen. Laten we daar maar bij houden voor vanavond.
Mijn zonden gedenkt mij niet meer. Genade komt mij vrij. Genade komt mij vrij. Mijn ziel jeugt alleen.